Dit is PNL DLO. PNL Delta Lima Oscar. In Veldhoven. Even kijken wat er zo voor nieuws is deze week. Amstrad NA, even kijken. Die hebben natuurlijk in Noord-Amerika dit weekend de grote Field Day. Belangrijk, eerst ARL, maar ook Amstrad NA die sluit zich daarbij aan met een amateursatelliet, Field Day. Waarbij alle amateursatellieten die actief zijn gebruikt konden worden. Het is intussen aan het aflopen, of al afgelopen denk ik. Nou, bijna. Tot 11 uur vanavond onze tijd loopt dat nog door. Dus een hoop amateurs actief daar met alle mogelijke modus op alle amateursatellieten. Niet echt een contest, meer voor de, ja, voor de oefening om het dus te proberen in het veld. Als simulatie voor de voor noodsituaties natuurlijk ook. Hè, daar is het altijd een beetje mee begonnen. Maar ook gewoon voor de lol. Hè. Dus dat loopt allemaal. Verder wat nieuwtjes die we vorige week ook al gehad hebben. De Braziliaanse CubeSat NanoSat CBR1. Die dus wat problemen begon te krijgen met de batterij. En die vroegen dus of er stations op het noordelijk halfrond wilden helpen met het proberen te ontvangen van de telemetrie. Nou, dat loopt. Dat gaat goed. Meerdere stations op het noordelijk halfrond kunnen dus regelmatig telemetrie ontvangen. Niet altijd. Sommige omlopen is die gewoon niet te horen, maar vaak ook weer wel. Ander bericht, ook vorige week over gehad, Oscar 73, die gecrashed was. Boordcomputer die hing, die moest dus gereset worden. Dat is allemaal gedaan door Wouter, PA3WEG. En toen deed hij het weer. En hij heeft ook meteen daarna de goede mode ingeschakeld, zoals het bedoeld was. Ook vorige week over gehad de CubeSat Kletskous van SA Amsat. Dat ze daar dus nou serieuze planning hebben gemaakt voor ja, het afronden van het project. Het netjes bouwen en afleveren op, het, op de geplande datum voor de lancering. Wat extra mensen zijn ingezet om te helpen bij het project en nou gaat het serieus vooruit. Ja, verder allerlei Amstrad activiteiten natuurlijk in deze zomerperiode. Verschillende amateur hamfests en zo op allerlei plaatsen in de VS. Maar ja, dat is allemaal een beetje buiten ons bereik. De ARIS activiteiten, heel weinig. Het Amerikaanse deel, daar gebeurt even niks. Maar het Russische deel, daar kunnen ze wel meehelpen. Dat is al gebeurd afgelopen vrijdag de 26e. Een ARIS-verbinding met Chili was dat, Temuco Chili. En dat is succesvol verlopen. Ze hebben er ook weer eentje in de planning voor Tulsa en Oklahoma op de 1e juli gepland. Maar dat is rechtstreeks met WD5 AGO, dat is buiten ons bereik. Maar af en toe wordt er dus wel met een Russische cosmonaut even een ARIS-verbinding gemaakt met scholen. Niet zoveel als u misschien met andere activiteiten gewend was, maar goed, er gebeurt in ieder geval iets. Verder zijn natuurlijk allerlei amateurs op vakantie en die gaan dan naar verschillende exotische QTH-vakken en gaan dan actief worden, onder andere via amateursatellieten. Ja, een heel verhaal in de media verschenen in Australië over amateursatellieten, of in elk geval hele kleine satellieten die gebouwd worden daar. Ja, Australië is vroeger wel behoorlijk actief geweest op ruimtevaartgebied, maar momenteel gebeurt er weinig of niks meer. En dat willen nou gewoon amateurs eens een keer gaan omkeren, dat proces. Die willen Australië weer op de kaart gaan zetten. Dus wat doen die? Die gaan in hun tuinhuisje of garage of zo amateursatellieten bouwen. Er is een amateur daar bezig met een pocket cube. Nog kleiner dus dan een CubeSat. En die probeert hij zover te krijgen dat hij hem kan laten lanceren ergens. Hij weet nog niet hoe en wanneer, maar dat probeert hij in elk geval. En dat, ja, dat komt daar al een beetje in de publiciteit. Zo van, kijk, amateurs die kunnen het wel. De overheid die doet weinig of niks. Ten slotte zegt die amateur van, ja, amateurs die hebben toch ook in de begintijd van de ruimtevaart amateursatellieten gebouwd. Met name dus Oscar 5, Australisch Oscar 5. Dat was een Australisch amateursatelliet en sindsdien is er nooit meer iets gedaan op dat gebied. Nou, dat kan niet waar zijn, zegt hij, dus daar gaan we iets aan doen. Maar ja, nu zit hij wel met het probleem dat hij de lancering moet zien te betalen. Van zo'n $30.000 en dat wordt even lastig. Maar goed, daar gaat hij dan een crowdsourcing project voor starten ofzo. Verder is ook een universiteit in Australië begonnen met projecten op dit gebied, met CubeSats en zo. En ze zien daar toch wel dat dat een hoop voordelen heeft. Ook voor educatieve aspecten uiteraard. En om de jeugd geïnteresseerd te krijgen voor techniek en zo. En daar willen ze ook gebruik van gaan maken. Dus ze hebben een club daar opgericht. En dat soort zaken om daarmee te gaan beginnen op amateur satellietgebied. Ja, de Amerikanen die hadden een tijdje geleden al bekendgemaakt dat ze een mogelijkheid zagen om een amateur satelliet in een geostationaire satelliet mee te laten liften. Een amateur pakket. Toen konden ze daar nog niet zoveel over vertellen. Inmiddels is er iets meer bekend. Het blijkt te gaan om een eigenlijk een militaire geostationaire satelliet van de Amerikaanse luchtmacht. Die willen een satelliet maken die met een camera met groot beeld, Wide Field of View Satellite, WFOV satelliet wordt dat dan, moet hij dus waarnemingen gaan doen kennelijk. Nou ja, een of ander militair gebeuren. Maar op allerlei manieren hebben ze met die lui nou zover gekregen dat ze wel geïnteresseerd zijn om zo'n amateurpakketje er ergens bij in te bouwen. Er zijn een paar bedrijfjes voor ingeschakeld om die payload, die amateurpakket dus, te gaan bouwen. Dat moet een SDR-systeem worden. Dus dan hoeft het allemaal niet groot en zwaar, allemaal niet zo ingewikkeld. Militairen zien het wel zitten. Ze vinden het eigenlijk heel grappig dat die amateurs met de simpele middelen die ze hebben toch zulke mooie dingen weten te bouwen. Maar goed, het moet wel op een professionele manier gebeuren. Hij moet dus in een Aquila M8 satelliet van Millennium Space Systems komen. Waar dus die WFOV in komt en dan moet hij daarbij ingebouwd worden. Maar ja, dat moet wel eerst eens goed bestudeerd worden of dat wel kan. Dus daar willen ze een studie aan wijden bij dat bedrijf. En dat kost al €100.000. Dus dat moet al sowieso even betaald worden. En dan gaan ze uitzoeken of het überhaupt wel kan. En als het dan kan, dan moet vervolgens het spul dus gebouwd en ingebouwd worden. En dan moeten ze nog voor de lancering mee betalen. Uiteindelijk levert dat een kostenplaatje op van $5 miljoen. Die toch wel even opgehoest moet worden om dat amateurpakketje mee te laten liften. Ja, en dan wordt het toch even spannend. Maar goed, de betrokken amateurs. Onder andere dus bij die bedrijven, maar ook bij AMSAT en zo en bij ARL. Die zien het toch wel zitten. Die willen de uitdaging aangaan en die willen dus gaan proberen dat bedrag eigenlijk ook in een hele korte tijd bij elkaar te krijgen. En ze zeggen, ja, als het dan niet lukt, pech gehad, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Maar als het lukt, dan wordt het helemaal geweldig. Want dan hebben we dus een amateurpakket in zo'n professionele satelliet. Voeding hoeven we ons geen zorgen over te maken, want er is er meer dan genoeg natuurlijk. Antennes maken we ook zelf. En de SDR-spullen ook. Dus dat moet allemaal wel lukken met behulp van die andere bedrijven. En dan komt er nog bij dat die satelliet blijkbaar niet per se een vaste plek gaat krijgen. Ze willen met die satelliet misschien ook nog een beetje gaan manoeuvreren. En dan willen ze hem uit gaan proberen op verschillende plaatsen in de baan, in de geostationaire baan. Dus hij kan meer naar het westen of meer naar het oosten verplaatst worden, tijdelijk. En dan zou hij zelfs dus ook binnen het bereik van Europa kunnen komen, tijdelijk. En dan willen ze dan ook gaan regelen dat er grondstations voor komen om dan het spul te bedienen. Als hij buiten het bereik van de VS is. Maar als hij binnen het bereik is van de VS, doen ze natuurlijk alles zelf. En daar zitten ze nu al allemaal plannen voor te maken. Dus het kan nog leuk worden. Wij kunnen hem misschien dus ook tijdelijk nog gebruiken. Als die binnen ons bereik komt. Maar goed, het is dus allemaal afhankelijk van het geld wat ze weten te verzamelen. Want het is natuurlijk toch een fors bedrag. En ja, we weten hoe dat gaat in amateurkringen. We hebben het geld niet, want anders hadden we ook al lang bijvoorbeeld fase 3E van Amstel-DL gelanceerd weten te krijgen. Die staat al gewoon klaar en dat lukt niet vanwege de dure lancering. En die kost minder dan deze. Dus dat wordt even lastig. Maar goed, het is een idee en ze gaan het toch proberen. Even kijken, Oscar 73. Ja, die is dus in dit afgelopen weekend weer in de goede mode geweest. En de amateur mode. Het warehouse, de server waar alle telemetrie wordt verzameld, daar waren wat probleempjes mee. Maar daar zijn ze alweer aan het herstellen geweest. Dat moet intussen weer goed werken. Even kijken, Oscar 7. Die doet het dus wel goed op dit moment, maar het blijft toch een beetje onhandig omdat die elke omloop wordt gereset. En dan de neiging heeft in mode B te verschijnen, maar dat blijft hij dan niet. Elke dag heeft hij wel één of twee omlopen waar hij toch in mode A blijkt te staan. Door overbelasting of andere bijeffecten. Dus het is een beetje rommelig. Maar als die dus weer constant in de zonlicht komt, dan schakelt hij elke dag weer keurig om. Van mode A naar mode B, op en neer. Maar dat gebeurt alleen maar nog in de periode van oktober tot december dit jaar. En daarna komt er een hele lange periode van vele jaren waarin de satelliet dus niet meer constant in het zonlicht zal kunnen komen. Dan de baanvlak is zo ver gedraaid dat hij dan toch elke omloop weer zal resetten en weer dat probleem geeft dat hij in principe in mode B wil verschijnen, maar dat toch niet blijft. Maar goed, toch leuk voor zo'n oude satelliet. Intussen begint iedereen zich te realiseren dat Oscar 7 waarschijnlijk de alleroudste nog actieve satelliet is die bestaat in de geschiedenis. Er zijn nog wel andere hele oude satellieten die nog wat doen. Zoals GOES 3, hè? GOES 3 weersatelliet en ATS 3. Maar die zenden alleen nog maar misschien een draagwolf uit of nog net wat telemetrie met veel moeite. Maar Oscar 7 is dus echt gewoon operationeel, gewoon echt bruikbaar. En dat na zo'n lange periode, dat is toch best wel bijzonder. Dan in Canada zijn ze bezig met de ontwikkeling van een satelliet, ook weer een universiteitsproject. ECOSAT, ECOSAT, en daar zitten ze nou te bedenken hoe ze daar de juiste telemetrie-uitzendingen en dergelijke kunnen gebruiken. En uitzendsnelheden en dat soort zaken. Maar verder moet het dus ook, ze hebben verschillende projecten parallel lopen of na elkaar, daar komen verschillende satellieten of verschillende missies. En in ieder geval één daarvan wordt echt een complete amateursatelliet, is het plan. Dus daar zit ook nog wat aan te komen. PSAT, oftewel Oscar 84 inmiddels, hè, die doet het verder nog keurig. Hij is in de afgelopen dagen weer ingeschakeld in de APRS-mode en tegelijkertijd PSK-31-mode. En zodoende kon hij dus in het Field Day weekend keurig gebruikt worden in al die modes. En zou hij het helemaal goed hebben moeten doen, was het idee. Verder, even kijken, de amateursatellieten verder kijken. Oscar 7, ja, al een beetje over gehad, die doet het dus wel. Maar als het goed is, mode B, maar niet altijd. Oscar 29 doet het, Oscar 50 ook en Oscar 73. Geen problemen meer verder. Oscar 11 was de afgelopen week helemaal uitgeschakeld. Die zit weer in zijn periode van 10 dagen uit. Dus die zal in de loop van volgende week wel weer inschakelen. RS 15 zendt zo'n beetje elke dag wel een beetje op 10 meter. Oscar 44 doet het af en toe nog een beetje. Een heleboel CubeSats werken goed. Oscar 68 en 64 zenden ook telemetrie. En verder Space Station normale wijze actief met APRS op 2 meter op de gebruikelijke manier. Jury, UT1FG mobiel, maritiem mobiel, die is momenteel onderweg van Mid-Amerika naar Gibraltar met zijn schip. Die komt dus nu binnen het bereik van Europa en zal dus de komende dagen nog te werken zijn via amateursatellieten waarschijnlijk. Want hij is heel actief daarmee. Op 7 juli komt hij in Gibraltar aan en dan eindigt zijn huidige reis. Want dan gaat hij naar huis en dan gaat hij op vakantie. Dus voorlopig horen we hem even niet meer. Tot hij weer een volgende reis moet gaan maken over een tijdje. Maar die is dus weer terug richting Europa. En dan kunnen wij er ook van gaan profiteren. Verder een heleboel die expedities naar allerlei bestemmingen, maar die zijn meestal buiten ons bereik. Nou, eind juli dan het internationale Space Colloquium in Guildford. Daar hebben we al een paar keer over gehad. Er zijn dus intussen de programma's een beetje duidelijk aan het worden. Kijken. Verder hier geen andere dingen. UWE-3, de Duitse CubeSat, die heeft vorige week even een flink probleem gehad met zijn primaire radiosysteem, waardoor hij even helemaal geen communicatie meer had. Maar omdat hij dus een tweede systeem heeft, hebben ze hem toch weer weten te redden. En uiteindelijk bleek hij het toch weer te doen. Ze moeten natuurlijk nog even onderzoeken wat er nou precies fout is gegaan, maar voorlopig met zijn backup radiosysteem is die weer beschikbaar voorlopig. Dan hebben we met het Space Station vandaag even een drama meegemaakt. Vanmiddag was de lancering van een ruimtevrachtschip naar het Space Station. Een Falcon 9 raket met een ruimtevrachtschip erin. De Dragon en nog wat meer spullen. Maar die lancering die ging mis. Dat gebeurt niet vaak. Een Falcon 9 die doet het normaal toch best goed. En het zag er ook helemaal gezond uit. De hele aanloop na de lancering vlekkeloos verlopen. De lancering zelf helemaal prima. Het weer was helemaal goed. Het leek allemaal goed te gaan. Maar 1 minuut en... 2 minuten en 19 seconden. Na de lancering ging het ineens mis. En dat was net aan het eind van de vlucht van de eerste trap. Iets van 10 seconden voordat die motor zou gaan stoppen. En de tweede trap gestart zou moeten worden. Toen ineens een grote ontploffing. Tegenwoordig ook een RUD genoemd. Hè? Rapid Unscheduled Disassembly. Maar zeg maar gewoon ontploffing dus. En aan het filmpje wat ze daarna nog gepubliceerd hebben, was te zien dat de ontploffing begon aan de voorkant van de raket, niet bij de eerste trap, dus bij de tweede trap. Dus later hebben ze ook bevestigd dat de zuurstoftank in de tweede trap ineens de druk wegviel, oftewel die ontplofte dus. Dat is niet, helemaal nog niet duidelijk waarom, maar de hele zaak ging uit elkaar. Brokstukken alle kanten op en je zag ook de dreigende capsule wegschieten. En die kwam dus ook naar beneden vallen. En die heeft zelfs nog een tijdje gewoon gewerkt. Ze hebben daar nog telemetrie van ontvangen terwijl die naar beneden kwam. Het idee was met deze lancering ook om die eerste trap weer op een gecontroleerde manier naar beneden te halen en te laten landen op een schip. Zoals ze dat al een paar keer geprobeerd hebben, maar wat tot nu toe steeds mislukte. Ze hadden nu een nieuw schip klaar liggen in de Atlantische Oceaan, maar nee, het is niet gelukt natuurlijk, want de hele raket is verloren. Daar zaten toch belangrijke dingen in. Een koppeladapter voor het Space Station om aan een van de koppelpoorten vast te maken, zodat in de toekomst daar verschillende soorten capsules aan zouden kunnen koppelen. En een universele koppeladapter, zeg maar. Maar goed, die is dus verloren geraakt. Ook een nieuwe ruimtepak. Want ze hadden problemen met een eerder ruimtepak, hadden ze een nieuwe naar boven gestuurd. Maar ja, dat gaat dus ook niet. En verder ook een 8 CubeSats van Planet Labs, weer zo'n Flock-serie. En die zijn dus ook verloren gegaan. En dat is natuurlijk jammer, want ze hebben al eens eerder een hele zwerm van die CubeSats verloren bij een lancering, ook van een commercieel ruimtevrachtschip. En dat is natuurlijk toch slordig als ze nou bij een herkansing de zaak weer fout zien gaan. Zoiets is met andere dingen ook gebeurd. Studenten of scholieren, moet ik zeggen, die hebben ook een heleboel experimenten, 30 stuks, meegestuurd met deze raket om naar het Space Station te halen en daar dan uit te voeren. Maar ja, dat is ook verloren gegaan en dat was ook zo'n geval van een herkansing, omdat het bij een eerdere lancering verloren was gegaan en nu dus opnieuw. Dus het is jammer dat dat steeds opnieuw gebeurt. Er is verder nog niet bekend wat de echte oorzaak is, maar het ergste is natuurlijk de gevolgen van het een en ander. Want ja, nou beginnen er toch wel veel vrachtvluchten mis te gaan. In oktober vorig jaar de Cygnus van Orbital Sciences met de Antares raket. Sindsdien is dus de Cygnus, zeg maar, buiten bedrijf. Ze moeten eerst die raket helemaal gaan redesignen bijna. Ze hebben nieuwe raketmotoren bedacht en noem maar op. En pas volgend voorjaar zal de Antares weer opnieuw kunnen starten met de Cygnus naar het Space Station. Dus die is voorlopig eruit. Nou, Falcon 9 is dan blijkbaar ook een probleem. Dus die zal ook voorlopig een aantal maanden niet meer beschikbaar zijn. Dan hadden we precies 2 maanden geleden, op 28 april, ook een mislukking van een vrachtschip naar het Space Station met een Soyuz-raket die een Progress moest lanceren. Dat ging ook al mis. Dus nu zijn alle clubs die op dit moment zo gauw even een lancering kunnen doen, dus buiten bedrijf. Ja, nou gaan ze wel volgende week of komende week vrijdag 3 juli een lancering opnieuw uitvoeren met een Progress naar het Space Station. Dat zou nou deze keer wel goed moeten gaan, maar dan gebruiken ze weer de oude raket waarvan ze zeker weten dat hij het altijd goed doet. Dus hopelijk lukt het daarmee, dan komt er in ieder geval nog een beetje spul richting het Space Station. En in augustus staat er een vlucht gepland van een HTV, een Japans ruimtevrachtschip. Dus als dat een beetje lukt, dan hebben ze in ieder geval weer wat extra voorraad boven. Voorlopig is het nog geen paniek. Ze hebben nog tot zeker september meer dan genoeg materiaal en eten en noem maar op in het Space Station. Ze kunnen nog wel even vooruit. Dan moeten ze aan de reserves beginnen en in oktober wordt het echt spannend. Dan begint het op te raken. Maar goed, voor die tijd zouden er toch wel een paar ruimtevrachtschepen naar boven gegaan moeten zijn als het allemaal mee zit. Maar ja, het is wel even lastig. Vooral voor de Amerikanen, want die hebben dus nu even helemaal niks meer om te lanceren naar het ruimtestation. Ze kunnen al geen bemanningen meer lanceren, want de Space Shuttle staat in het museum. En nou doen dus de commerciële vluchten het ook niet meer. En de NASA heeft zelf niks meer op het gebied van ruimtevrachtschepen. Dus het houdt even helemaal op. Dus nou zijn ze afhankelijk van de Russen, die dus met hun oude spullen, de oude Progress en de oude Soyuz, dus vracht en bemanning naar het Space Station kunnen lanceren. En dan ja, af en toe vanuit Japan nog een ruimtevrachtschip. De ESA doet ook niet meer mee, want die hadden wel de ATV. Maar er, een paar maanden geleden is dus de laatste ATV-vlucht geweest. ATV-5 naar het Space Station in februari. En toen was het op. Dus ook ESA kan niks meer. Dus het begint steeds spannender te worden. Daarboven. En dan moeten ze toch zorgen dat het een keer echt allemaal goed gaat, want anders hebben ze echt een probleem. Dus, spannende tijden. Maar afwachten wat dat betekent in de komende weken. In ieder geval is het belangrijk dat op 3 juli de lancering van die Russische Progress weer goed gaat komen. Ja, dan nog een laatste grapje. Eens in de zoveel tijd moet er een schrikkelseconde worden ingevoerd. Gebeurt de laatste jaren niet zoveel meer, maar nu toch wel. Op 30 juni, dus komende dinsdagavond, wordt er een schrikkelseconde toegevoegd aan, ja, aan die dag van 24 uur. Dus dat wordt, de laatste minuut wordt geen 60 seconden, maar 61 seconden. Dan zou je zeggen, nou en, dat is toch al, dat merk je toch nauwelijks? Ja, nou, dat blijkt toch op een heleboel plaatsen gigantische problemen te geven. Bij de vorige keer dat dat gedaan werd, toen zijn een heleboel websites helemaal onderuit gegaan. Daar zijn ze heel lang aan bezig geweest om die weer aan het werk te krijgen. En dat soort bijeffecten. Maar dan zou ik zeggen, ja, dat ligt dus niet aan die schrikkelseconde, dat ligt aan de software. Dat die niet flexibel genoeg is om dit soort dingen op te vangen. Dat is een beetje raar natuurlijk. Maar goed. Maar dat is gewoon nodig vanwege de rotatie van de aarde. En dan willen ze toch wel netjes gesynchroniseerd houden. Hoewel er steeds meer stemmen opgaan die zeggen van ja, nou en, wat kan ons dat nou schelen dat dat een seconde afwijkt? Laat maar zitten. En als dat dan in de loop van de jaren iets meer wordt, nou dan kan er wel een paar honderd jaar duren voordat je merkt dat het een uur afwijkt. En dan pas begint het misschien te zien. Dus waar maak je druk over? Hè? Het geeft zoveel gedoe met computers en websites en weet ik veel. Ook servers die onderuit gaan en zo. Dus laat maar gaan. Dus nou, dit jaar komt er een conferentie over om te beslissen of ze nou voortaan die schrikkelseconden wel of niet zullen blijven toepassen. Of dat ze zeggen van nou, laat maar zitten. Dan doen we dat over een tijd in één keer heel goed en de rest laten we ze maar gewoon gaan. Astronomen zijn er natuurlijk niet blij mee, maar ja, je moet iets. Goed, dat zijn even de dingen van deze week.